GGZ Academy inspireert en informeert je over actuele vraagstukken en zet je aan tot nadenken. In deze aflevering bespreken we wat leefstijl betekent voor het herstelproces van cliënten. En hoe kunnen professionals dit onderwerp bespreekbaar maken zonder dat het als belastend wordt ervaren? En welke invloed hebben stigma en de rol van naasten op duurzame verandering? Ik, Ludo de Bo, ga hierover in gesprek met Thomas Pruisen, beleidsmedewerker en projectleider bij Mind. En hij heeft zelf als cliënt lang met psychische klachten GGZ-zorg gehad. En ook aan tafel Jeroen Deenik, gezondheidspsycholoog bij GGZ Centraal. Thomas, hoe speelde leefstijl een rol in jouw herstelproces?
Een hele grote rol, denk ik wel. Ik vind dat ook wel weer al gelijk een best wel grote vraag en lastig om te antwoorden. Omdat het in mijn meest donkere periodes was het heel moeilijk en was het best wel een hele moeilijke stap om daar naartoe te gaan. Maar als je nu vraagt, mijn mooiste moment uit mijn leven, zeg ik, is toen ik in Rotterdam bij de marathon over de finish kwam. Dus in die zin denk ik dat dat heel veel zingeving, heel veel hoop mij heeft gegeven. Dat dat ook daadwerkelijk is gelukt. Maar ik wil daar ook gelijk weer die nuance in brengen. Van dat moet niet voor iedereen. Het gaat altijd met hele kleine stappen en maak je doelen ook niet te groot.
Dus ja, ik snap het. Dat je hier niet het statement neerlegt. Je moet eigenlijk een marathon lopen.
Ja, en
lopen
iedereen willen. Kan het. Weet je wel, ja, als je maar probeert.
Jeroen, wat maakt dat een gesprek over leefstijl door een GGZ-professional als krachtig en helpend wordt ervaren?
Ja, dat is een heel persoonlijk iets. Hè, wat Thomas ook al aanhaalt, dat het verschilt voor iedereen. Ik vind de valkuil ook wel dat het heel vaak gaat over beweging, voeding. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog slaap en middelengebruik, waarin het vooral dan weer gaat over stoppen met roken. Maar het is voor mensen zelf veel meer dan dat. En je hoort ook zelden iemand over, ik wil graag aan mijn leefstijl werken. Want het gaat ook gewoon over je lekker in je vel voelen. Of het gaat over wat helpt je om 's ochtends uit bed te komen. En wat het krachtig maakt om dat te bespreken is omdat mensen er vaak zelf al wel mee bezig zijn. Of er tegenaan lopen. Maar toch ook missen als het niet besproken wordt. Dat weten we ook uit veel gesprekken en evaluaties met mensen. Of het zelf niet zozeer beseffen. Ik ken ook wel gesprekken die we hebben gevoerd. En mensen komen zelf ook met het beeld van, ik kom hier om minder symptomen te krijgen. Of de juiste pillen. Of ik zal wel gedragstherapie moeten hebben. En zodra dan gezegd wordt, ja, maar hoe gaat het eigenlijk gewoon, even los van dat alles, hoe gaat het met je? Kom je 's ochtends je bed uit? Wat vind je leuk om te doen? Waar krijg je energie van of waar niet van? Dat brengt ook een soort menselijke maat in die heel herkenbaar is voor veel mensen. En die alleen maar krachtiger gemaakt kan worden als dat gesprek op een gelijkwaardige manier gevoerd wordt. Want ja, het zijn dingen die we allemaal tegenkomen in ons leven. Alleen ja, als je psychische klachten hebt en soms nog bijwerken van medicatie, zijn die drempels nog hoger dan die mensen zonder psychische klachten ervaren om toch je gezonde gedrag goede vorm te geven. Ja.
Thomas, wat waren de grootste uitdagingen bij leefstijlverandering in jouw proces?
Nou, ook, ik herken ook wel wat Jeroen zegt. Weet je zit met een groot trauma, allerlei dingen gaan slecht. Dus je denkt, ik kom hier naar de zorg om dat trauma op te lossen. En ook als je dan iemand misschien bewijzen van gaat vragen, en hoe gaat het eigenlijk met het eten? Dat je denkt, ja, als ik voor mijn gebroken been in het ziekenhuis kom, vind ik dat ook een hele betuttelende vraag. Dus ja, waar bemoei je je mee? Dus een deel van onze achterban, want ik zit hier ook namens Mind, de belangenbehartiger voor mensen met psychische problematiek en hun naasten, die vindt die vraag ook al heel ingewikkeld. Dus ik denk ook dat de boodschap vaak is, ja, heb geduld, lange adem nodig. De ene slaat daar wel op aan in het eerste gesprek en de andere denkt, laten we eerst maar op andere dingen focussen. Nou, dat je de beide opties open moet houden in plaats van altijd dat vinklijstje, ik moet deze antwoord ook beantwoord hebben. En als je kijkt naar mijzelf, ik heb heel lang getafeltennist als sport en daar heb ik heel leuk. Maar bijvoorbeeld toen ik had één keer in de week therapie en toen moest er wat intensievers, dus ik moest gewoon fulltime therapie in. Maar toen was er heel erg het moment van, als ik dat moet, dan kan ik ook niet meer trainen. Want die training viel tijdens de behandeling, zeg maar. Terwijl dat was een van de weinige dingen waar ik me nog aan vasthield. En dat was echt wel een discussiepunt in, ga ik deze behandeling wel aan of niet, zeg maar. En uiteindelijk heb ik die behandeling gedaan en kon ik even tijdelijk niet meer mijn hobby, wat ook goed was, voor me uitoefenen. En de worsteling is vaak, ik denk, met leefstijlbespreking, je moet heel holistisch kunnen kijken. En we in de zorg zijn we best wel allemaal gespecialiseerd. Dus de fysio, de voedingsdeskundige, allemaal op een eigen eilandje. En als je van allerlei verschillende professionals allerlei verschillende oefeningen of dingen krijgt, dan kan je ook wel eens heel erg overweldigd worden en denken, why try? Het heeft toch allemaal geen zin. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook echt dat hele leven van een cliënt goed in kaart brengen. Vaak weten mensen wel wat ze moeten doen. De kennis hebben ze vaak wel. Maar om het te kunnen doen, dat is vaak heel ingewikkeld.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Leg jij dit ook heel nadrukkelijk uit aan collega's bij Mind? Is dit een topic?
Ja, zeker. Dit is wel echt wel een topic. We hebben vorig jaar een groot onderzoek in onze achterban gedaan over hoe staat het met leefstijl. Er staat nu een panel uit met de vraag als vervolg daarop. Met waar loop je nu meeste tegenaan om met leefstijl aan de slag te gaan? Als deze podcast uitkomt, is er ook een handreiking uitgekomen, hè, over hoe kan je met leefstijl aan de gang, waar jij ook mee hebt aan meegewerkt, Jeroen, tijdens de wachttijd. Omdat ik ook daarin heel erg geloof van, hey, op die wachttijd is niet alleen maar wachten op die behandeling, maar wat kan je nou al doen om ermee aan de slag te gaan? En daar staan heel mooi ook nuances in hoe dat dan kan.
Is die openbaar, is die gewoon te downloaden? Want dan zetten we natuurlijk in de show notes.
Ja. Ja, het is een van de producten van de coalitie Leefstijl in de Zorg, die een aantal dingen waar nadruk op gelegd diende te worden, heeft uitgelicht. En ik ben heel blij, of we zijn blij moet ik zeggen, als GGZ in de breedte, dat naast alle lichamelijke aandoeningen waar het over Leefstijl in de Zorg over gaat, dit echt een specifiek thema is wat naar voren is gekomen van daar willen we iets mee.
Hoe kun je leefstijl bespreekbaar maken zonder dat het als belastend wordt ervaren?
Ik denk dat dat voor een belangrijk deel ligt in een menselijk gesprek. In de zorg ligt dat ook met name in de principes die veel zorgprofessionals kennen vanuit de motiverende gespreksvoering. Dat is namelijk dat je zonder oordeel en open het gesprek aan kan gaan. En ook al zit iemand er dan niet op te wachten en toets je dat al in een gesprek van vind je het goed, vertel je graag iets over dit en dat onderwerp. Dat hoeft niet alleen leefstijl te zijn, zo geldt het ook voor andere dingen. Ja, en iemand kan dan zeggen, nou, heel fijn, want eigenlijk speelt dat wel bij mij. Of iemand denkt, ja, ik kom hier gewoon de juiste pillen halen. En je gaat helemaal niks doen met mijn voeding of beweging, dat is niet jouw business. En dan kun je natuurlijk best wel goed al zelf wel zeggen van, ja, oké, nou ja, dit is de reden waarom ik het wilde opbrengen. Want we zijn hier samen in gesprek over jouw klachten. Ja. En dit kan daarmee te maken hebben. Waarom vind je het goed dat we er anders de volgende keer op terugkomen? Of dat ik je de volgende keer wat over vertel of wat informatie over meegeef? Dus ik denk wat het belangrijkste is, zeker, en dat geldt wel echt vooral ook bij uitstek voor leefstijl, is om het oordeelloos en open te bespreken. Zonder dat wij per se vinden dat iemand er wat mee moet of dat het andersom geldt. Hè? Dat het echt een verplichting is dat we superfitte behandelaren moeten hebben die allemaal het goede voorbeeld geven. Ja. Het gaat wederom om de nuance, maar daar ligt al wel heel veel mogelijkheden liggen in.
Ja. Thomas, welke stigma's rondom leefstijlverandering kom jij tegen bij cliënten? En hoe beïnvloeden die hun motivatie en zelfbeeld?
Nou, ik denk dat stigma echt een hele grote rol, zeker bij leefstijl, speelt.
Ja.
En met name dan, ja, dat kan ik toch helemaal niet. Maar ook wel van buitenaf. Ja, ik ga niet vragen of hij gaat hardlopen, want ja, dat gaat hij toch niet kunnen. Of dat soort beelden. En ik denk niet dat dat letterlijk altijd wordt gezegd, maar dat dat wel voor een deel wordt gevoeld. En dan is het niet eens zo belangrijk of dat nou waar is of niet. Maar alles daaromtrent speelt wel een grote rol. En dat is dan bewegen, maar ook met slaap. Ik denk dat het ook een hele grote invloed heeft in de bijwerkingen die niet altijd even goed worden besproken van medicatie met patiënten. Want er zit best wel veel dingen rondom schaamte. Hè? Dan een ander onderwerp is seksualiteit, maar ook wel sommige medicatie geven overmatig zweten als reactie. Nou, dat kan ervoor zorgen dat je niet meer in een groep durft te sporten of dat je op bepaalde plekken niet meer durft te komen. Maar dat is vaak meer, oh, weet dat dit er is, maar deze medicatie is toch goed voor je. Terwijl dat kan ervoor zorgen dat iemand niet meer naar die sportvereniging gaat. En zo denken we vaak nog niet. We leiden heel erg op vanuit een medisch model. Ja, ik ben zelf ook heel erg fan van het sociale model. Dus ook al heb je bepaalde klachten, hoe kan je daarin toch nog meedoen in de samenleving? Maar daarvoor moeten we allemaal iets verwachten, de hele samenleving. Dus ik vind het ook zeker niet alleen een rol van de GGZ, maar die moet wel dat gesprek aangaan met iemand van, oh, als je straks een keer naar een sportschool wil, kan je hier tegenaan lopen? Hoe kunnen we jou daartegen wapenen? Of, maar niet alleen wapenen, hoe kunnen we ook ervoor zorgen dat die sportschool wat meer toeberust is, dat je daar wel een veiligere plek hebt? Of moeten we prikkelarme uurtjes of nou ja, op meerdere creatieve manieren daar plekken vinden dat meer mensen zich daar ook thuis voelen?
Ja,
en als het over stigma gaat, dat is een heel groot onderwerp. In die zin, Dat gaat van hele grote maatschappelijke dingen die we soms ook onbewust doen, hè, ons niet realiseren. Dus Thomas noemt net al even de sportschool. Ja, dat is echt een klassiek voorbeeld. Ik werk veel vooral met mensen en veel ervaring in de langdurige psychiatrie en ook meer psychose bijvoorbeeld. Mensen die echt heel erg overweldigd worden als je een sportschool ingaat en er staat een harde beat aan. En er lopen allemaal mensen rond die fit zijn. Ja, alleen die gedachte al. Maar ook sportscholen die echt met de beste bedoelingen de deuren openzetten. Maar dat is dan de omgeving. Daar haken mensen op af. We hebben een tijd geleden een mooie award gewonnen. En die gingen we samen ophalen met het team waarmee we hadden gewerkt. Inclusief ook ervaringsdeskundigen. En daar de host van de avond, die houdt een leuk praatje. Wat mooi, dat het leefstijl voorbeeld dat wint. En dat leeft maatschappelijk. En nou Jeroen, je kan wel zien dat jij leefstijl onderzoek en interventies doet. Want je ziet er hartstikke fit uit. En naast mij staat de ervaringsdeskundige die 3 keer zoveel sport op dat moment in de week dan dat ik doe. Maar overduidelijk struggelt met lichamelijke problemen en bijwerking van medicatie. Ja, die zakt door de grond daar.
Ja.
En ik ook. Want alles wat we hebben opgebouwd is in 1 klap weer 100 stappen terug.
Ja.
Maar het is met een opmerking uit de beste bedoelingen. Maar dat zijn wel dingen die leven maatschappelijk maar echt heel hard aankomen. En de reden dat versterkt is omdat ook mensen inderdaad vaak vanuit, zeker als de zorgbegeleiding langdurig heeft geduurd, al zichzelf, al dan niet door de zorg of privéomgeving, impliciet de boodschap hebben gekregen. Ja, dit is het nu. Je bent ingesteld op medicatie. Je hebt iets waarmee je zo goed mogelijk probeert te leven. Maar dat is het. En dat mensen dan bijwerking van medicatie blijven houden, of slaapproblemen hebben, of overgewicht houden, of bewegingsproblemen. Dat nemen ze dan maar voor lief. En daar is het gesprek ook gestopt. Terwijl daar nog heel veel mogelijk is. Dus op het moment dat dan iemand aanklopt van, joh, zou je mee willen doen aan deze leefstijlinterventie? Nog los van hoe de omgeving daarop reageert. Nou, herken ik het beeld wat Thomas schetst. Heeft iemand zichzelf al 10 keer afgeschreven vanuit heel erg dat gevoel van, nou, maar dat kan ik niet. Of dat lukt mij niet meer. Of dat is niet voor mij. Dat is alleen maar voor mensen die anders zijn dan ik.
Ja. En hoe ga je daar als GGZ-professional mee om? Je voedt dat stigma niet, maar stel dat iemand zelf een stigma heeft. Hoe help je zo iemand om dat te verminderen of om daarvan af te komen?
Volgens mij is het allerbelangrijkste de bewustwording daarvan. Dus de erkenning geven aan, ik hoor jou nu zeggen dat het helemaal niet meer gaat, of mag je een vraag stellen over hoe kijk je daarnaar? En dan toch proberen om daar stapjes in te zetten. En weet je, want ik vind het ergste aan de sportschool de leuzen op de muur. Van geef nooit op. En iedereen, als je maar probeert, dan kan je alles bereiken. En vooral dat allemaal. Ja. Terwijl ik denk, nou, volgens mij is het heel gezond om af en toe een keer wel te zeggen, op te geven en een ander pad in te slaan. Of dat soort dingen. Dus ik denk dat je het ook in hele kleine doelen moet stellen. En proberen ook in je leven. Dus als je altijd met de auto boodschappen ging doen. Nou, en als het 1 keer is gelukt, boodschappen lopend, wandelend. Ja, dan gaan we vieren. Dat is hartstikke goed.
Oh ja.
Weet je wel, gewoon kleine dingetjes. Ja. En ook nog, ik ben zelf ook het meest fan van radicale gelijkwaardigheid. Dus als een professional ook zegt, ja, ik doe eigenlijk ook altijd boodschappen met de auto. Want de drukke werkdag, en dat lukt mij eigenlijk helemaal niet. Maar als jij morgen gaat lopen, ga ik het ook doen.
Ja.
Hè? En dan zien we elkaar overmorgen en dan gaan we kijken of het is gelukt. En als het niet is gelukt, kan ook, mag. Maar dan hebben we het daarover. Nou, en dat is dat menselijke en dat hele normaliserende. Hè, niet gelijk een interventie en met allerlei stappen. Ja, dat kan ook. Maar soms, als het heel lang niet lukt, is het heel goed om naar een interventie. Maar ik denk ook dat je in hele kleine stapjes, hele kleine doelen, al het heel makkelijk gewoon kan integreren. Ook om, ja, als ik 3 kwartier over allemaal trauma's heb gehad, is het nog best leuk om een beetje ook zo nog af te sluiten. Of, hè, en ik wil het niet allemaal plat slaan en heel makkelijk. Ik snap echt wel dat dit binnen een behandelkamer echt wel complex kan zijn. Maar alsnog denk ik ook dat we soms dingen altijd te complex noemen. En dat we niet hele makkelijke kleine stapjes durven te zetten.
Ja, ja, ja. Mooie voorbeelden. Over voorbeelden gesproken, Thomas. Kun je een moment delen waarin zelf stigma iemand echt in de weg zat bij leefstijlverandering? En hoe is daar toen mee omgegaan?
Nou, ik denk dat Jeroen dat ook wel kent. Van als je denkt, hey, voor jou is dit heel geschikt en iemand... ik denk dat sowieso ook de energie die iemand heeft. Dus dat er heel snel wordt gedacht, ja, dit zou ik heel mooi zijn. Maar hoe ga ik dit ooit doen? Nou, ga niet eens proberen. Dat heel vaak in gedachtegang zit. Van ja, dit is echt iets voor de 80% de happy few in de samenleving. En nog hardlopen aan het eind van de dag. En wat denken ze wel niet? Ik mag wel blij zijn als ik vanuit mijn bed naar de bank ben gelopen die dag.
Ja.
En dan gaan ze helemaal beginnen over veel verder wandelen. Bij wijze van. Hè? Ja. Dus daarin hele kleine stapjes durven te zetten. En dat echt, maar ook passen bij. We hebben nu ook misschien te veel over bewegen. Maar slaap en voeding en dat soort. Ik zou ook. Ik ben heel erg fan van dat model van positieve gezondheid. En waarom? Omdat het ook heel erg persoonlijk bij iemand neerlegt. Waar wil jij nou aan werken? Als je dat spinnenweb maakt. En dan sommige mensen willen van een 8, een 9 maken. En vinden ze, hebben meer motivatie daarvoor dan van een 2, een 3. Terwijl we, behandelaars denken vaak, oh, dat is een 2. Daar moeten we echt op zitten. Daar moeten we echt. Terwijl, ja, in alle dingen is vaak de motivatie van iemand een van de belangrijkste voorspellers of het gaat werken of niet. Dus als we daarbij kunnen aansluiten van, hey, als we nou alle verschillende dingen hebben, waar zou jij als eerste aan willen werken? Kijk, de professional denkt misschien als eerste belangrijk, hart- en vaatziektenrisico, je moet stoppen met roken. Terwijl dat kan als iemand eerst positiever een paar stapjes zet, omdat hij dat leuk vindt en langzaam 2 kilometer kan wandelen. En dan ziet hij misschien zelf wel, ik wil stoppen met roken. En komt hij er zelf wel mee, want goh, ik moest toch wel heel erg puffen. Want dat, en eigenlijk lijkt het me toch wel leuk om met dat groepje die lange wandeling te maken. Bewijs van, dus heel veel dingen moeten we gewoon proberen ervoor te zorgen dat dat vanuit de cliënt zelf komt. En dat is soms ook op onze handen zitten. Ja. Maar dat vinden we ook niet heel makkelijk als professionals natuurlijk.
Nee, ja, mooi. Ja, Jeroen, wou je daar nog op aanvullen?
Nou, ik denk dat het sleutel in ligt om inderdaad bij iemand aan te sluiten en dat gesprek te voeren en die kleine successen te vieren. En daar moeten we soms ook bij ondersteunen. Hè? Want we zien ook veel terug als we uitvragen waarom willen mensen iets aan hun leefstijl doen. Komt heel vaak het verminderen van bijwerkingen en gewichtsreductie. Staat echt in de top 3 nog steeds. Terwijl dat is iets wat heel moeilijk op korte termijn haalbaar is. Zeker als je bepaalde medicatie gebruikt. Ja. Dus dan is het ook goed om aan te sluiten bij, nou, dat zou kunnen en dat houden we in ons achterhoofd. Maar zouden we ook het misschien eerst kunnen richten op meer sociaal contact? Of dat je je beter in je vel voelt en dat hele kleine stukjes kunnen zijn.
Ja, ja, of waarom alle gesprekken op de bank of in een stoel? Ja, en soms is dat nodig hoor. En maakt het ook niet groter. Maar ja, ik denk dat je best kan voorstellen. Zullen we zeker ook vandaag kijken we naar buiten. Mooi en zien weer. We een prachtige zon. Was prachtig als je dan ook even zegt, laten we ook een heel klein rondje lopen. Ja, ja. En dan kan je ook rustig gewoon buiten op een bankje ook dat gesprek voeren. Hoeft allemaal niet groter, een hele grote ronde te zijn. Weet je, ik begon deze podcast ook weer met mijn marathon. Maar het gaat vaak veel kleiner om dingen.
Ik wil het met jullie hebben over de rol van naasten. Thomas, kun jij een voorbeeld geven van hoe een familielid of naaste een cruciale rol speelde in leefstijlverandering?
Ik denk sowieso dat leefstijl heel erg een grote rol speelt vanuit je naaste.
Ja?
Als jouw naaste heel veel oog hebben voor gezond eten al vanaf jongs af aan, zal je dat waarschijnlijk of heel veel aversie ervoor te hebben of het juist overnemen. Een van die twee. En dat geldt voor heel veel factoren. Dus het feit dat bij mij vanaf kleins af aan wel ook was van sporten is belangrijk en is leuk. Heeft er wel voor gezorgd dat ik dat ook makkelijker heb omarmd. Als ik dat, ik zie aan andere mensen die niet zo'n steunende naast heb gehad, dat het veel moeilijker is om daar op latere leeftijd aan te beginnen, zeg maar. Dus ik denk dat het heel veel uitmaakt welke naasten heb je en in hoeverre, ja, invoeding. Of ja, weet je, als heel je familie rookt, dan ga jij waarschijnlijk ook roken.
Ja.
Want dat heb je gewoon vanaf jongs af aan meegekregen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om, nou, in ieder geval zulke dingen in kaart te hebben. Omdat je kan iemand individueel tips geven en daarbij dingen doen. Maar als je gelijk weer naar huis gaat en in een omgeving komt, ja, ben je zelf gestopt, maar je rookt nog de hele tijd mee. Ja, dan heeft het bijna heel weinig effect natuurlijk. Dus dan is het heel belangrijk om te kijken van, hey, moeten we of uit die omgeving halen of moeten we ook die naaste daarin iets doen?
Ja.
Concreet voorbeeld is dat leefstijlcoach in ambulant leefstijlprogramma waar we nu mee proefdraaien, die was een beetje verrast doordat iemand zei, ja, het eerste wat ik nodig heb voor leefstijlverbetering is een magnetron en een fiets. En met name de eerste was bij de diëtiste of voedingsdeskundige, of in ieder geval het voedingsdeskundige brein van de leefstijlcoach natuurlijk echt een trigger. Ja. Maar hij zei, ja, ik ga dus vaak naar mijn ouders toe, want ik kan zelf niet koken. Jong volwassen man, had dat nooit goed zo geleerd. Ik eet heel vaak bij mijn ouders en dan ga ik dan met de bus naartoe. Maar mijn ouders willen heel graag goed voor mij zorgen. Dus wat gebeurt er? Ah ja, ik mag nog een keertje opscheppen. Ik krijg een chocolaatje bij de koffie daarna. En vervolgens had hij wel veel slaapproblemen en wilde hij wel gezonder eten. En toen zei hij, ja, dus als ik dan een magnetron heb, ik kan het zelf niet koken, maar dan koop ik in ieder geval een wat gezondere maaltijd die in een magnetron kan. Een stoommaaltijd of zo is gezonder dan dat ik 3 keer opschep bij mijn ouders en chocola eet. En dan ga ik op de fiets naar mijn ouders en dan drink ik daar iets en dat is dan geen koffie meer, maar thee. Of ik vraag mijn ouders of ze decafé koffie willen zetten. En dan is het nog steeds even gezellig. En ik ga met hen het gesprek aan of ze dan ook dat de manier is waar ik behoefte aan heb om beter voor mij te zorgen. Ouders hebben het volledig omarmd, want hun gevoel was vooral, we willen voor onze zoon goed zorgen. En die heeft daar enorme stappen in gezet.
Ja, wat mooi,
en dan ging het nog helemaal niet over zelf koken volgens de schijf van 5. Of nee. Allemaal cognitieve interventies voor slaapproblematiek. Nou ja, hij kreeg daar gewoon nog 2 kopjes koffie en heel veel eten voor de avond. En dus dat was een enorme heldere bespiegeling dat het over dat soort dingen kan gaan. En dat naast daarin een rol kunnen spelen. En dat was ook voor het team wat de interventie uitvoerde ook weer heel verhelderend.
Prachtig.
Dat is ook wat wij heel belangrijk vinden. Dat niet de professional komt met we gaan dit doen, want we zien overgewicht. En daarom gaan we dit doen. Nee, we gaan, wat wil je nou zelf?
Ja.
En dan komen we uiteindelijk daar echt wel. Dat is echt het allerbelangrijkste, vind ik, om mee te geven. Omdat ook in panelonderzoek wat nu nog uitstaat, hebben we inmiddels nu rond de 275 reacties van gekregen. En dan zien we dat 43% ook daadwerkelijk echt zegt van ik vind het gewoon, ben te druk in mijn hoofd om het tot iets met leefstijl te kunnen doen. Maar tegelijkertijd zegt meer dan 70%, ik ben soms of iedere dag of vaak tot iedere dag bezig met leefstijl. Dus mensen willen heel graag wel. Daarin denk ik dat het heel belangrijk is om daar tools in aan te reiken die aansluiten bij ook een individu.
Ja.
Dat zien we ook veel terug in onderzoek. Wat we zien is dat, en dat is eigenlijk een hele basis iets in psychologie ook, maar het is niet afdoende om alleen maar iemands motivatie te stimuleren of ervan uit te gaan, we stellen iemand in staat om iets te gaan doen. Nou, dan komen we weer even op een concreet voorbeeld van bewegen, door op een klinische afdeling 2 home trainers neer te zetten. En dat is het dan. Dat hebben we hier ook heel erg teruggezien. En dat werkt ook als je geen psychische klachten hebt, werkt dat ook meestal niet. Dan dooft dat effect ook heel snel uit.
Ja.
Maar het is goed om te zeggen dat we zien zowel bij cliënten naast de struggle daarmee, maar ook al bij behandelaren, die duidelijk aangeven in implementatieonderzoek wat we doen, van ja, we willen hier wel iets mee, maar geef ons dan een concrete tool om in de beperkte tijd die we hebben dit in kaart te brengen, bespreekbaar te maken, verwijsstructuren duidelijk te maken. Want als behandelaar kun je niet ook een diëtist of ook een sporttherapeut of een slaapcoach of verslavingsarts zijn. Dus om de juiste lijntjes te vinden. Net zoals dat cliënten hulpbronnen kunnen aanboren, dat ook de zorgprofessionals weten, oké, dit speelt, dit wil iemand wat mee, dan kan ik het daar naartoe verwijzen.
Ja. We blijven nog heel even bij die naasten. Zijn er ook situaties waarbij betrokkenheid van naasten juist niet gewenst of niet helpend zijn, Thomas?
Top. Ja, nou, en ik denk daar dus ook heel veel dingen gewoon het gesprek over voeren. Als jij weet dat iemand een partner thuis heeft die het liefst 4 keer naar de week naar de snackbar gaat, maar verder geen psychische klachten heeft, dus ja, die zie jij niet en dan mag die lekker zelf weten. Dan moet je het daarover hebben van hoe vaak gaan jullie samen eten, of hoe durf je dat met je partner zelf te bespreken?
Ja.
Hoe wil je dat gaan doen? En dan is dat een sessie daarover.
Ja.
Of wil je dat ik het doe, is ook een hele mooie vraag. Ik zie ook soms dat we het heel snel voor mensen met psychische klachten zelf gaan overnemen. Dus dan gaan we zelf al de partner bellen. Oh, we hebben nu dit voorgesteld. Het is misschien handig als je meedoet. En dan denk ik, ja, privacy of jongens, de naaste betrekken is super. Maar doe het wel even met de persoon die zelf in behandeling is.
Ja,
het is net precies wat Thomas zegt. Dat horen we natuurlijk ook uit een achterban. Hoor je dat ook terug, maar ook bij de zorgprofessionals. Dat je moet er soms ook iets mee. En bij uitstek het voorbeeld, en daar is ook niet, zeg ik alvast als disclaimer, niet 1 gouden oplossing voor. Helaas, daar zijn we nog steeds in aan het proberen wat daar het beste in werkt. Is bijvoorbeeld in de kinder- en jeugdzorg. Waar je te maken hebt met dat de kinderen tot en met jongvolwassenen in, zoals in GGZ altijd mooi zeggen, in het systeem leven, die allemaal daar een beïnvloedende factor in hebben. Dus je kunt niet om een gezin heen.
Ja.
En hoe ga je daar dan mee om? En dat kan een gezin zijn, dat kan een schoolomgeving zijn, tot en met trouwens onze eigen zorgomgeving, als iemand is opgenomen. En daar moet je iets mee. Hè? Dus het loopt nu heel mooi onderzoek bij karakter. Bij collega's daar, onder leiding van Jet Muskens, psychiater, kinderpsychiater. Waarbij onderdeel van de interventie is dat een gezin wordt betrokken. En het gaat niet alleen om het kind waar we iets met leefstijl mee zouden willen. En dat is vanaf het begin af aan met het gesprek tot en met de interventie. We zijn heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Maar dat vraagt dus ook een ander stuk zorg en begeleiding. Dus stel dat het is heel effectief, dan moeten we ook gaan nadenken. Ja, hoe kun je daar dan in blijven voorzien? Krijgen we genoeg ruimte om dat te doen?
Ja.
Je ziet dat enorm steunend kan zijn. En ik denk dat daar heel veel mogelijkheid ligt nog, die we nog onbenut laten. Maar niet altijd makkelijk is.
En hoe stimuleer je naasten betrokken te zijn?
Ik denk vooral... ik vind dat best wel een ingewikkelde vraag. Ik denk dat het voor een deel via de cliënt gaat. Maar kijk, ik ben er bijvoorbeeld ook bij het voorbeeld wat Jeroen net aanhaalde. Ik ben zelf heel erg fan ook van de gym-aanpak bij jeugd. Dus dat is jouw informele mentor. Dus zelf aan jeugdige vragen. Wie is nou voor jou een belangrijk sleutelfiguur die voor jou ook je hierbij kan helpen? En dat kan de ene kant wel zijn, dat gezin die we er ook zeker bij moeten betrekken. Maar soms ook wel juist die leraar of die sportcoach of die buurman. Ja, en als je zelf dat mag kiezen. Maar ik denk vanuit naast het perspectief, ik denk altijd ook wel voor een deel nodig naasten sowieso uit. En we hebben het met de cliënt zelf over. Van we vinden het eigenlijk wel belangrijk om je naasten hiervan op de hoogte te stellen. Hoe zie jij dat? En dan zeg je absoluut niet, ik ben juist door die naaste hier. Nou, dan heb je weer een ander gesprek. Maar dan is het wel van in algemeenheden denken we dat het wel goed is. En we gaan niet al jouw medische dossier helemaal overdragen. Maar die heeft ook iets nodig nu. En dus we gaan wel iets en die heeft vragen gesteld. Dus die beantwoorden we wel. Maar als mensen helemaal geen vragen stellen en heel erg op afstand staan. Ja, dan is het toch ook belangrijk om daar met de cliënt over te hebben. Van hey, is het niet belangrijk om het niet alleen binnen deze muren van deze instelling te bespreken. Maar hoe kunnen we dat ook vertalen naar wat er thuis gebeurt?
Ja, ik denk dat leefstijlinterventies zijn, wat we soms mooi noemen, complexe interventies. Wat zoveel inhoudt als, het is niet een afgebakende interventie die je op papier zet en we gaan sessie 1 tot en met 10 doen en dan hebben we het doorlopen. Het is iets wat bij uitstek heel cultureel diep verankerd is, ligt in iemands eigen tot en met opvoeding, inderdaad wat Thomas net noemde, in iemands omgeving. Maatschappelijke factoren die een rol spelen. Dus het überhaupt erkennen en het zodanig insteken dat je alle actoren daarin kan betrekken. En dan gaat het vaak over multidisciplinair. Dan gaat het over dat er naast degene die medicatie voorschrijft ook verpleegkundige of begeleider. En nou, tegenwoordig gaat het ook steeds meer over. En gelukkig hebben we die ontwikkeling ook steeds meer domein overstijgend. Dus is goed contact met een huisarts of binnen het sociaal domein, bij de gemeente, een beweegcoach of een diëtist of wie dan ook daar. Maar de naaste, of dat inderdaad naar ouders zijn of vrienden of de buurman, die zijn daar ook een essentieel onderdeel in. Die zouden gewoon altijd standaard in datzelfde rijtje betrokken of besproken moeten worden.
Er is ook wel een groot deel van psychische problematiek die natuurlijk heel erg met leefstijl samenhangt. En dan heb ik het bijvoorbeeld over eetstoornissen of dan heb ik het bijvoorbeeld over verslavingen. En daarvan is het natuurlijk nog steeds best wel ingewikkeld vaak in de behandeling. En zeker ook bij verslaving de rol van de naaste of de naaste daarbij betrekken, omdat er ook superveel zorg is. Hoe stoppen we die verslaving nou? Wat gebeurt daarin? Dus nou ja, dat maakt het soms ook nog extra complex, denk ik, om het gesprek hierover te voeren. Dus ik wil ook niet te plat slaan van je kan bij iedereen deze vragen altijd stellen. Ik denk wel, bij heel veel dingen zit er dus gewoon iets anders onder, wat we ook nog goed moeten bespreken. Zowel bij verslaving als bij eetstoornis behandelen we mijn inziens nog steeds te veel op die symptomen. En te weinig op waar komt het nou door? Waardoor als je daartoe komt, wel weer ook dat gesprek kan voeren over die andere dingen.
Ja.
Ik denk dat dat wel een belangrijk nuance is om hier ook nog bij te betrekken.
Ja. Nou, ik denk dat dat een heel goed punt is. Ik denk dat het is natuurlijk sowieso rondom leefstijl en zeker in de GGZ een hele belangrijke nuance. Dat het soms heel erg samenhangt met de primaire klachten waarop iemand is. En dan zeker ook een bepaald risico aanhangt als je dat zomaar ondoordacht mee begint of over begint. Aan de andere kant zit daar ook wel een stuk, als we het over stigma hebben, dat wat Thomas ook al eerder noemde, dat wordt ingevuld wat iemand dan wel of niet kan. Hè, dus we zien bijvoorbeeld bij verslaving van ja, laat in ieder geval maar roken als die andere middelen maar zijn gestopt. Tot en met inderdaad, en dat is eigenlijk heel veel het adagium natuurlijk in verslavingszorg. Alles moet gewoon, je stopt gewoon met alles. En het liefst, en je ziet ook steeds meer dat het advies terugkomt, ook als je in behandeling komt voor andere klachten. met alle middelen, inclusief alcohol, roken, het liefst stoppen. Het is heel belangrijk om die erkenning te geven dat het leefstijl natuurlijk maar een beperkte scope heeft. Een leefstijl kan omslaan ook of doorschieten in gedrag, wat wel gerelateerd is aan leefstijl, maar echt ook serieuze specialistische begeleiding en zorg nodig heeft. En de andere kant is dat we inderdaad niet te veel moeten invullen, dat je dan niks meer aan leefstijl kan doen. Ook daar is het een geïntegreerd onderdeel. Hè. Dus ook bij eetstoornissen is eigenlijk, we zien heel weinig onderzoek überhaupt al, en ook de interventie in de praktijk rondom beweging bij eetstoornissen. Want iedereen is echt heel scherp op van nee, dat gaat alleen maar triggeren. Mensen willen dan onbegrensd gaan sporten. Terwijl we ook zien de interventies die daar succesvol in zijn. Als het goed begeleid wordt door een goede beweegprofessional, dan kan dat. En dan kunnen mensen daar ook echt gedragsdoelen in behalen. Maar het is heel terecht dat Thomas wel zegt, ja, er zit dan wel een belangrijke nuance in.
Ja, Thomas, wat zou je cliënten willen meegeven die worstelen met leefstijlverandering?
Geloof in jezelf. Kan altijd meer dan je denkt. Je bent het waard. En hele kleine stapjes. En als het 10 keer niet is gelukt, kan het de 11e keer alsnog lukken. En dat is heel belangrijk om daarin te blijven geloven. En je staat daarin zeker niet alleen voor.
En diezelfde vraag, maar dan ten aanzien van GGZ-professionals. Wat zou je hen in deze context mee willen geven?
Kijk echt heel holistisch er ook naar. Ik had ook op sommige momenten, liep ik en bij de GGZ en liep ik en bij sportarts en bij en iedereen gaf mij oefeningen mee. En toen dacht ik, ja, niemand vraagt naar. En dan was de volgende keer, waarom heb je die oefening niet gedaan? Weet je wel, net zoals een tandarts soms vraagt, heb je wel geflost? Waarom heb je niet geflost? En denk je van, ja, omdat het even niet zo goed ging met dit en ik al 5 andere oefeningen moest, is dat niet gelukt. En dat er daar ook even begrip voor is. Dus dat we het hele plaatje zien van iemand. En gooi ook maar meer open dan soms je angst die er gebeurt. En practice what we preach. Als in, ik denk dat het wel al inmiddels een stuk beter is, maar de voeding en weet je, twee jaar terug stonden ik en Jeroen op het NVVP-congres. Dus voor alle psychiaters, zeg maar, een symposium. En toen zei ik ook van, ja, waarom is het nou zo dat als ik, toen ik vroeger niet kon slapen en ik bij mijn vader aanklopte, gingen we gewoon een oefening doen en ging hij rustig bij naast me zitten. En toen in de GGZ of op een hik of op een paas toch wel vrij snel naar pilletjes grijpen. Dat vind ik gewoon een vraag om over na te laten denken van, kan dat echt niet op een andere manier? En dat geldt dus ook voor het koken in, weet je, dat is natuurlijk ook het ziekenhuisvoeding en soms en dat soort dingen. Nou ja, ik vind echt dat we daar iets meer geld voor mogen uittrekken. Want het is zo essentieel dat je goed eet op de plek waar je ook niet voor je plezier zit en in zorg. Dus ik zou ook zowel professionals willen vragen die dit hebben geluisterd, wat ga ik morgen in mijn leefstijl anders doen? Maar ook wat ga ik in waar ik werk, wat ga ik veranderen? Zodat ook cliënten die zorg hier ontvangen en hun naasten daar ook iets van de leefstijl in kunnen profiteren.
Ja. Jeroen, kijkend naar de toekomst, wat hoop je dat er verandert in de manier waarop leefstijl in de GGZ wordt meegenomen? Ik weet dat je in een andere podcast daar al iets over hebt gezegd, maar je hebt de vrijheid om andere hoop ook nog uit te spreken.
Ik ben heel hoopvol op dit punt en ik denk dat het een essentieel punt is. Hè. Je kunt het hebben over de effectiviteit van interventies, over zorgprofessionals het allemaal over zouden moeten vragen of interventies op moeten plegen. Maar we kunnen gewoon heel erg ook uitgaan van de kracht van mensen zelf en hun naasten. Die weten vaak heel goed wat ze er wel of niet in willen. Of wat, en als ze daarin kunnen ondersteunen, alleen al door een haalbaar doel te kiezen wat aansluit bij die behoeften of daar tips in te geven. Nou ja, je wil misschien 20 kilo afvallen, maar zullen we het samen eens bekijken of we ook ergens anders mee kunnen beginnen. Dat oordeelloos, en ik zie dat ook steeds meer terug. Dit ligt natuurlijk echt, dit gaat hand in hand met het steeds meer werken volgens het positieve gezondheidsmodel. We zien ook steeds meer ook in subsidieaanvragen van nieuwe projecten dat terecht wordt afgedwongen van ja, je kunt gewoon niet indienen als er niet iets is betrokken vanuit cliëntperspectief of vanuit naasten. En het samenwerken met organisaties zoals Mind of ook gewoon cliënten binnen de organisatie waar je het project opstart vanaf het begin. Hè, dus ook geldt ook voor de onderzoekers. Niet alleen maar het bedenken van een interventie, maar ook hoe ziet het onderzoek eruit? Wat gaan we mensen vragen? Soms zelfs inderdaad mensen met ervaring en ervaringsdeskundigen die meedoen in de evaluatie. Of mensen helpen in de interventie of bij het stellen van de vragen om het onderzoek te doen. Daar zien we zoveel meer mooie voorbeelden van. En ik geloof echt dat we daarmee op de goede weg zijn om ook tot interventies te komen die we echt langdurig kunnen gaan inzetten. En die echt gaan landen op de plekken waar het nodig is en voor de mensen die het nodig hebben.
Thomas, Jeroen, heel veel dank voor dit goede gesprek.
Dank. Ja, dankjewel.
Dit was een podcast van de GGZ Academy over zingeving en leefstijl. Beluister ook onze andere podcasts in deze serie en lees de show notes voor meer informatie. www.ggzecademy.nl. Graag tot een volgende podcast.